We gaan met elkaar de Bijbel openen en doen dat in Matteüs 13. We lezen het gedeelte van de zaaier. Matteüs 13, de versen 1 tot en met 9 gaan we met elkaar lezen en daarna lezen we vers 18 tot en met 23. Matteüs 13 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van de aarde had. En de zon, toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100 en het andere 60... en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En dan vers 18. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij deze gelijkenis in het eerste gedeelte. En toen hebben we gezien dat de zaaier de Heere Jezus is. Dat wordt in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe wordt dat genoemd, de zaaier, de zoon des mensen. En de akker is de wereld. We hebben de aanloop genomen van waarom de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. En we hebben toen in het Matteüs-evangelie heel duidelijk gezien dat het volk Israël, de Heer Jezus, de religieuze leiders, gingen daarin voorop, de Heer Jezus verwierpen. Een dieptepunt was dat ze hem zeiden dat hij het werk deed door Beelzebul, de overste van de duivelen. En in deze gelijkenissen van Matteüs 13 gaat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen verder uitweiden, uitleggen. En dan spreekt hij door gelijkenissen, omdat hij niet wil, daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan, dat de grote gemeente het hoort. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik wil dat u het begrijpt. Maar en aan hun komt het niet toe dat zij dat begrijpen. Maar het gaat over het koninkrijk der hemelen. En de bediening die de Heere Jezus had om het koninkrijk aan zijn volk te laten zien, uit te leggen. Ik heb in mijn gebed ook aangehaald. De wereld kende de Heere Jezus niet, staat er in het Johannesevangelie, hoofdstuk 1. Vers 10 en in vers 11 staat dan, en hij is gekomen tot het zijne en het zijne hebben hem niet aangenomen. En nu gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen van de zaaier. En het zaad wordt gezaaid op de akker. En de akker, legt hij uit, is de wereld. En het zaad is het woord van het koninkrijk. En het is goed om te beseffen, en dat is een heel belangrijke tekst, want als de Heer Jezus hier bezig is met het uitleggen van het koninkrijk der hemelen, dus het koninkrijk van de Zoon, want daar gaat het om, dan heeft dat ook betrekking op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En waarom heeft dat betrekking op de gemeente van de Heer Jezus Christus? Waarom horen wij ook bij dat koninkrijk van de Zoon? Nou, dat zegt Paulus in de Colossensebrief. Wij zijn namelijk overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Niet als onderdanen, maar als bruid van de Heer Jezus Christus. En nou legt de Heer Jezus door middel van deze 7 gelijkenissen in het Matthäus-evangelie hoofdstuk 13, legt hij uit wat dat geheimenis inhoudt. En over dat zaaien op de akker van de wereld, dan zie je op een gegeven moment dat het zaad op allerlei plekken terechtkomt. En vandaag de dag geloven heel veel mensen in een wereldwijde opwekking bij christenen. Of bij de mensen in deze wereld. Er zijn heel veel mensen die dat proberen te bewerken. Maar als je eerlijk naar deze gelijkenis van de zaaier kijkt, heel grof gezegd is het maar 25% wat ook daadwerkelijk vrucht draagt. Het valt op platgetrapte paden, het valt in aarde waar de steenrots onder ligt en het valt in aarde waar distels en dorens aanwezig zijn die het zaad verstikken. En die drie groepen dragen geen vrucht der bekering waardig. Het is alleen in de laatste groep, die we straks zullen gaan behandelen, waarin de Heer Jezus zegt, in die in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en het begrijpt. Die door de werking van de Heilige Geest het zaad van het woord ook daadwerkelijk tot wasdom in zijn leven ziet komen. Nou, de vorige keer hebben we daarbij stilgestaan en ook gekeken naar het tarwegraan. En de link gelegd naar Johannes 12. En toen zijn we als laatste hebben toen met elkaar gekeken naar dat zaad wat gevallen is op die platgetrapte, die verharde weggetjes. Maar nu zien wij in vers 5 en 6 van Matthäus 13, dat gaan we nu met elkaar behandelen, en ik lees het nogmaals. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En de uitleg die de Heer Jezus hieraan geeft, vinden we in vers 20 en 21. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelt hij meteen. Let op, het zaad heeft wel een bepaalde vorm van ontkiemen. Er komt iets op, alleen het schiet geen wortel. En dat is anders dan het zaad wat op die platgetrapte wegen terecht is gekomen. Want daar wordt het zaad gelijk weggepikt door de vogels. Maar hier vindt er een bepaalde ontkieming plaats. Je zou kunnen zeggen, er is een bepaalde vorm, het toont een vorm van godzaligheid, maar zoals Paulus zegt, ze verloochenen de kracht van de zaligheid. Het is niet echt. Het is een oppervlakkigheid. En je ziet ook die oppervlakkigheid, als het ware die rots, die steenachtige plaatsen, daarover ligt een klein laagje aarde, daarin valt het zaad. Het komt tot ontkiemen, het begint te groeien, maar het kan geen wortel schieten, omdat het op steenachtige plaatsen moet groeien. Maar dit, en dat heb ik ook in een van de verklaarders gelezen, en dat vind ik wel heel bijzonder mooi, maar ook als een waarschuwing voor ons, want dit kan ook bij christenen, waarlijk geboren christenen gebeuren. Want als je naar die stenen gaat kijken, die steenachtige plaatsen, nou dat zijn dingen die voortkomen waarin de link wordt gelegd naar het eigen hart van de mens. Stenen kunnen stenen zijn van bitterheid, onvergevingsgezindheid, verkeerde gewoonten. Dat zijn allemaal van die dingen die in je hart kunnen liggen, waardoor het zaad valt in het hart, er een bepaalde vorm van blijdschap is, Maar dat er gelijk op het moment dat je iemand ziet waar je die onvergevingsgezindheid naar hebt, wordt het zaad gelijk weggehaald en kan het niet ontkiemen. Het ontkiemt wel, maar de vreugde van het ontkiemen is gelijk weg, omdat het zaad niet daadwerkelijk ook diep kan wortel schieten in het leven. In het hart van een christen. En daarom denk ik dat de vraag ook heel terecht is, dat wij in de spiegel kijken en ons afvragen, liggen er nog stenen in ons hart, waardoor het zaad niet tot de volle rijkdom kan komen. Paulus, en die wil ik met elkaar openslaan, in 1 Korinthe 5, noemt een heel belangrijke tekst. En daar komen we ook nog over te spreken als we in een andere gelijkenis met elkaar spreken over het zuurdeeg. Maar in 1 Korinthe 5 vers 7, daar vind je als het ware de uitwerking van wat we nu dus net besproken hebben op die steenachtige plaatsen. In 1 Korinthe 5 vers 7 zegt Paulus, laten we vers 6 pakken. Uw roem is niet goed, want weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? In 1 Korinthe 5 vers 6 en 7. En dan zegt Paulus, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht en dat is Christus. 1 Korinthe 5 vers 6 en 7. En wat houdt dat in? Dat wij dus moeten leven, mogen leven vanuit het ongezuurde. En wat houdt dat in? Dat wij leven vanuit Christus. Want hij is het paaslam dat voor ons geslacht is. En dat wij leren, wat Paulus hier ook zegt, verwijder dan het oude zuurdeeg. Verwijder alles, lever alles bij God in wat het zaad verhindert om ook daadwerkelijk vrucht te dragen. Dus, één les die je eruit moet halen is dat het zaad niet werkelijk vrucht draagt. En dat heeft betrekking op ongelovigen die wel het woord horen, daardoor misschien een blijdschap ervaren of een geweldige, en dat horen we vandaag natuurlijk ook wel heel vaak, een geweldige ervaring hebben, maar waarin het hart van de mens, het woord niet echt wortel kan schieten, omdat er allerlei dingen zijn, zonden zijn, waaraan wordt vastgehouden. Neem bijvoorbeeld verkeerde gewoonten. Dat is de eerste les. En de tweede les is dat wij als wedergeboren kinderen Gods moeten leren om te kijken in ons eigen leven of er misschien dingen zijn waarvan Paulus zegt dat hoort bij het oude, dat is het oude zuurdeeg en dat moet ingeleverd worden bij de Heere God, omdat wij werkelijk leren leven vanuit dat ongezuurde leven vanuit Christus te leven. En ik heb dat in mijn eigen tuin, misschien is dat wel een verhelderend voorbeeld, in mijn eigen tuin merkte ik dat ook steeds weer. Want dan ben ik bezig in de tuin en dan één jaar heb ik dan zoveel stenen uit die tuin gehaald. En dan denk ik op een gegeven moment, nou als er nu nog een steen in ligt, dan weet ik het ook niet meer. En dan op een gegeven moment, het jaar daarop, het lijkt wel of die stenen gewoon weer boven komen. Het zijn er wel andere stenen, maar dan zie je altijd weer stenen. En ik geloof ook dat wij zo dat beeld echt mogen doortrekken in ons hart. Want op het moment dat wij leren leven vanuit de genade van de Heer Jezus Christus, in de diepe overtuiging dat we mogen leven vanuit de Heer Jezus Christus zelf, leren wij ook steeds meer en steeds dieper om dat oude als voor dood te houden. Dat is een leerproces, dat is een geloofsproces waar we in zitten. Dus ja, dat je opnieuw een keer een steen tegenkomt in je leven, dat is helemaal niet erg. Dat zegt iets over het groeien in het geloof. Het is pas erg op het moment dat je niets met de steen doet. En hem laat liggen. Dus dat is op die steenachtige plaatsen. En dan komen we bij het volgende. En dan lezen we in Matteüs 13, vers 7. Dat is namelijk de dorens. En ik noem dan even de distels erbij. Maar hier staat alleen de dorens. In vers 7 staat, een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En dan de uitleg die de Heer Jezus Christus hieraan geeft, staat in vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleidingen van rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Hier zie je dat de Heer Jezus de uitleg geeft van de zorgen van de wereld en de verleiding van het rijkdom. Als je in de andere evangeliën kijkt, want zoals we met elkaar hebben gedeeld, behandelt Matthäus, Marcus en Lucas behandelen alle drie de gelijkenis van de zaaier. En Marcus 4, vers 19, zegt erbij, en de begeerte naar al het andere. En dan als Lucas het heeft over de zaaier, dan zegt hij in Lucas, of dan schrijft hij in Lucas 8, vers 14, de genietingen van het leven. Dus Matthäus zegt de verleiding van, de zorgen van de wereld, de verleiding van het rijkdom. Marcus zet erbij de begeerte naar al het andere. En Lucas zegt daar weer bij de genietingen van het leven. Dus alles wat de wereld biedt. Dorens zijn het gevolg van de zondeval. Volgens Genesis 3, vers 18. Daar staat, dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En dan wordt met hij bedoeld de vervloekte aarde. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Je kunt in datgene wat er met de Heer Jezus Christus gebeurd is, kun je zo mooi zien dat hij juist de vloek van de dorens gedragen heeft. Want in Johannes 19, staat de tekst, Johannes 19 vers 2... En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. En dan gaan ze hem bespotten. Dan geven ze hem een rietstok in zijn hand en dan gaan ze hem bespotten als de koning der Joden. Maar in dat teken van die doornenkroon laat de heiland heel duidelijk zien dat hij de vloek van deze wereld gedragen heeft. Want dorens waren de vloek die de aarde voortbracht naar aanleiding van de zondeval. En hier zie je ook dat dat zaad wordt verstikt door datgene wat er groeit, door datgene wat snel groeit. Dorens en distels groeien snel. Dat zie ik in mijn eigen tuin ook. Ik heb dan bloemen in de tuin staan en dan lijkt het wel alsof in één nacht die dorens in één keer de pan uitgroeien. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar daarom moeten wij datgene wat de wereld ons biedt, moeten wij ook inleveren bij de Heere God. Zorgen, begeerten, de genietingen, allerlei lusten, werp ze weg. Werp ze naar de Heere Jezus Christus toe. Want hij heeft dat voor ons gedragen. En dit is ook weer een eerste les voor hen die niet geloven. Want daar gaat het om in deze gelijkenis. Degene die bij de dorens gezaaid worden, die dragen geen vrucht der bekering waardig. Dus in eerste instantie is het de les dat de Heer Jezus leert. Er zijn mensen die het woord van het koninkrijk horen. Maar waarbij de zorgen van de wereld, de rijkdommen, de lusten en noem maar op, zo hard groeien dat ze nooit tot waar geloof zullen komen. Dat ze werkelijk vrucht zullen dragen. Dat is de eerste les. Dat is de hoofdles van dit verhaal, van dit punt wat de Heer Jezus maakt. Maar een ander punt is wel degelijk net zo belangrijk in het leven van Gods kinderen. Namelijk, hoe gaan wij om met de rijkdommen, met de verleiding van de rijkdom, met de zorgen van deze wereld? Hoe gaan wij daarmee om? Neem bijvoorbeeld, probeer ik het praktisch te maken. Als wij nou horen over datgene wat er in Rusland en de Oekraïne gebeurt. Als wij weten dat die beste man in Rusland ook zijn hand kan leggen op de rode knop, noem ik het maar even. En een kernoorlog kan veroorzaken. Dan zou je die zorgen van de wereld helemaal op je kunnen nemen. En dat is in de coronatijd door heel veel mensen met de corona ook werkelijk gebeurd. Die hebben de zorgen van de wereld helemaal op zich genomen. En daardoor is in het leven van Gods kinderen Het woord, de blijdschap, de vreugde, het vruchtdragen, kent een bepaalde verstikkingsvorm. En hoe zie je dat bijvoorbeeld? Nou, dat het werk van de Heilige Geest, namelijk die ons altijd richt op de Heer Jezus Christus, veel minder zichtbaar wordt in het leven van zijn kinderen. En dan hebben wij dus de zorgen van de wereld op ons genomen. Dat zie je ook bij de verleiding van het rijkdom of de begeerte van allerlei andere dingen. En daarom de tweede les die er wel degelijk ook in ligt bij dit. Je ziet dat het woord wat gezaaid wordt, dat zaad dat gaat ontkiemen, er groeit iets, maar het verstikt. Maar dat zeg ik tegen de kinderen van God als een waarschuwing. Want het kan nooit zo zijn dat iemand die kind is van de Heere God, verzegeld is met de Heilige Geest, die verzegeling van de Heilige Geest ongedaan kan maken, omdat die verzegeling geldt tot de dag van de verlossing. Maar het is wel een waarschuwing, hoe staan wij vandaag de dag in het leven? Dus ook dit punt bij de dorens, als ook de steenachtige plaatsen, dat is ook echt een waarschuwing voor ons, voor de kinderen van God. Maar, en dan komen we bij Matteüs 13 vers 8, en daar staat dat er weer een ander deel viel in de goede aarde, Matteüs 13 vers 8, en gaf vrucht, het ene 100, het ander 60 en een ander 30-voudig. En de Heer Jezus zegt dan in vers 23, bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Deze groep die de Heer Jezus hier beschrijft, zijn de enige bij wie het zaad ook daadwerkelijk vrucht draagt. En hoe zo'n vrucht, één graankorrel, 30-voudig of 60-voudig of 100-voudig. Je ziet een vermenigvuldigheidskracht van de korrel. Maar niet alleen, het is een tarwekorrel, daar hebben we het over gesproken, naar aanleiding van Johannes 12. Maar je ziet ook de duurzaamheidskracht van de korrel. Het is een korrel die niet zomaar vergaat. En dat is het woord van de Heere God. Het woord van de Heere God heeft een geweldige vermenigvuldigingskracht in het leven van zijn kinderen, maar ook een hele duurzame kracht. Het vergaat zomaar niet. Als het erin is geplant en het valt in de goede aarde, ja, dan kan niets het vernietigen. Maar, zoals gezegd, we moeten wel alles wegruimen wat de groei van deze vrucht kan belemmeren. En het wonderlijke is dat de graankorrel moet sterven om een halm te laten groeien. Dit heb ik wel allemaal gelezen hoor, op internet. Gerard. Ja. Maar dat is wel een heel mooi principe. En we zien dat in Johannes 12 bij de Heer Jezus die dat zo mooi uitlegt. De graankorrel moet in de aarde vallen, sterven en dan zal hij vrucht dragen. En dat is ook wel heel mooi, want ik zit nu in één keer te denken aan Daniel. En dat is gewoon even in de profetie van die 70 jaarweken, dat er dan op een gegeven moment door de engel Gabriel tegen Daniel in Daniel 9 wordt gezegd, u hoeft het niet op te zoeken, maar u mag het opschrijven en dan thuis opzoeken. Maar dan staat er op een gegeven moment, na die 69ste jaarweek, wordt de Messias uitgeroeid en het zal niet, nou wie weet het, voor hemzelf zijn. En dat klopt. Want de graankorrel wordt uitgeroeid, sterft en het zal niet voor hemzelf zijn. Want in de dood van Christus brengt hij vrucht voort. En dat zijn wij, die in zijn naam geloven. En de halm die voortkomt uit de graankorrel, de halm die moet steeds meer sterven omdat de vrucht de voeding moet krijgen. De vrucht moet de voeding krijgen, want zo rijpt de graankorrel. En de vrucht kan alleen maar rijpen uit geloof tot geloof. anders, als het zomaar even opschiet, het lijkt wel, het is ook echt een halm, een graanhalm, maar ja, het blijft bij heel veel alleen maar de halm en misschien de aar, maar niet het volle koren in de aar. En daar gaat het om, want alles in die halm is erop gericht om die vrucht te laten rijpen. En dat is ook een beeld van de geestelijke dood waarin wij mogen geloven. Wij mogen ons eigen ik ook daadwerkelijk als voor dood houden, zodat God door zijn Heilige Geest ons kan helpen om al die voedingsstoffen, alles wat met de voeding te maken heeft, bij die graankorrels te krijgen. Zodat die graankorrels kunnen rijpen. En in Romeinen 1 vers 27 staat het. Het is uit geloof tot geloof. En wat is dan die kracht die we hebben gekregen? Die kracht van die graankorrel. Petrus schrijft erover. En het is wel mooi om die met elkaar op te zoeken. In 2 Petrus 1. En misschien kent u de tekst, maar dan lezen we hem toch nog een keer in 2 Petrus 1, vers 3. 2 Petrus 1, vers 3. Want heel vaak als er over de kracht van het geloof, dus de kracht van het woord van God wordt gesproken, dan wordt daar het woord dynamiet gebruikt. En dan in de Griekse taal, maar die laat ik even staan. Maar dat woord heeft veel betekenis van dynamiet. En dan staat hier ook in 2 Petrus 1 vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons bijna alles. Nee, alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dus 2 Petrus 1 vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot die godsvrucht behoort. Dat is geschonken. Wij hebben alles van God gekregen om een godvruchtig leven te leiden. Wij hoeven niets meer te krijgen. Als we naar God toe zouden gaan en zouden zeggen van Heer, ik wil meer vrucht dragen, dan zou de Heer zeggen, ik heb je alles gegeven wat ik kan geven. Want de geest van God, die de Heer Jezus Christus heeft laten opstaan, woont in ons. Een voorbeeld van dat vruchtdragen, dat vind ik ook wat als de Heer Jezus dat heeft tegenover die rijke jongeling. Die rijke jongeling komt naar de Heer Jezus toe en die zegt van Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan gaat de Heer Jezus dat zeggen over die geboden. En dan zegt ik, rijke jongeling, ik heb alles gedaan. En dan staat er van dat de Heer Jezus hem lief heeft en ook weet dat hij dit alles gedaan heeft. Maar één ding ontbreekt u, zegt de Heer Jezus. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het de armen. En dan staat er, want als je alles weggeeft, ontvang je 100-voudig nu in deze tijd en het eeuwige leven. In Markus 10 staat dat. En dat is echt een heel belangrijk iets, dat we beseffen dat op het moment dat wij onszelf geven, dat we mogen weten dat de Heere God ons zegent in de Heere Jezus Christus. Ik kwam een zin tegen in een van de verklaarders die zei, het zaad is nooit een verhindering om vrucht te dragen. Het zaad is nooit een verhindering om vrucht te dragen. En als je dat zegt, beleid je daarmee dat de hindernissen niet in God liggen, maar in de akker, de wereld, of waar dat zaad valt, in ons eigen hart. Daar liggen de belemmeringen. Niet bij God. Dat zaad heeft een vermenigvuldigingskracht. Dat zaad heeft een duurzaamheidskracht. Het is het eeuwig blijvende woord van God. Petrus zegt in een van zijn brieven, de mens vergaat, de bloem, de schoonheid van de mens, de heerlijkheid van de mens, valt af als een bloem van het gras. Maar, zegt hij, het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En dat is het woord van God dat onder u verkondigd is. Dus Als er een belemmering is en in uw leven gevoeld wordt om vrucht te dragen, dan ligt die belemmering niet bij God. Dan ligt die belemmering niet in het woord van God. Dan ligt die belemmering in de wereld en in ons eigen hart. Als we dat dan zo lezen, in Matteüs 13, tot slot. In Matteüs 13, je ziet dan eerst dat het op die verharde wegen komt. De vogeltjes pikken het zaad weg. Vervolgens zie je dat het zaad gezaaid wordt op steenachtige plaatsen. We hebben daar gezien dat het te maken heeft met datgene wat er in het eigen hart ligt. In het eigen hart kunnen allerlei dingen liggen die het zaad belemmeren om werkelijk vrucht te dragen. En we hebben gekeken dat het zaad gezaaid wordt tussen de dorens, wat uitbeeldt de wereld. De verleidingen, zegt de Heer Jezus, de verleidingen van de wereld, de verleiding van rijkdom, etc. Dan zien wij hier, en in de reformatie noemen ze dat de driekoppige vijand. De duivel, de wereld en het eigen vlees. En die worden hier door de Heer Jezus Christus naar voren gehaald. De vogels als het werk van de duivel wat wegrukt en verslindt. De wereld wat verleidt en verstikt, de dorens. En het eigen vlees wat probeert en telkens weer faalt. Want je kunt het zelf niet. En daarom is het zo nodig, als wij dat woord, dat zaad van het woord, werkelijk tot vrucht willen laten komen en steeds diepere vrucht willen laten komen in ons leven, zullen wij moeten erkennen dat dit onze vijand is, maar dat dit ook onze overwonnen vijand is. En dan worden we heen gedreven naar Jezus Christus en naar Hem alleen. En dan zegt de Heer Jezus tot slot, aan het eind van vers 9, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen.